Welcome back, I deserve it, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij de laatste aflevering van dit jaar, van dit schooljaar, van het AI-tussenuurtje. Jouw wekelijks update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we het hebben over onderwijs 2031. Vorige week bespraken we namelijk Europe 2031, de Europese noodkreet over dat het niet goed gaat met ons continent. Het advies daarin is dat we nu moeten bijsturen als we nog iets in de wereld willen betekenen. Wij gaan het hebben over onderwijs 2031, onze eigen noodkreet voor goed onderwijs.
Met een positieve twist.
Zeker. We willen het positief eindigen, toch? Dit mooie schooljaar. Zeker.
Hey Tom, voordat we beginnen, even een culinaire vraag aan jou.
Ja.
Want er schijnt een nieuwe jalapeno chip te zijn. Heb jij die al geproefd? Chipje. Heb je die al geproefd?
Nee, ik hou wel van pittige dingen.
Echt, we beginnen even met de slechtste nerdgrap van het hele jaar. Kleine toelichting, jalapeno chip.
Hoe duur is de jalapeno chip?
Ja, dat hebben ze volgens mij nog niet gezegd.
Okay.
Maar we hebben het over soevereiniteit de hele tijd, de afgelopen weken. En OpenAI, ChatGPT, die willen ook soeverein zijn in alles. Dus ze hebben nu in een 9 maanden tijd, samen met AMD volgens mij, met zijn andere chipfabrikant, hebben ze een eigen chip ontworpen. En die heet Jalapeno.
Ja, hoe komen ze er weer bij, hè?
Dat weet ik niet.
Ze vragen gewoon een ChatGPT, geven met zijn naam en dan gebruiken ze het gewoon. Ze
staan niet bekend om hun beste naam.
Nee, echt niet.
Nee, toch? Hey, en vorige week keken wij terug naar het onderwijs. Vandaag gaan we vooruitkijken, maar vorige week hadden we ook al een kleine voorspelling gedaan.
Ja.
En wij zijn wel de goeroes. In het algemeen krijg ik te horen van jullie, alles wat jullie voorspellen klopt.
Ja, ja, ja.
Vorige week weer, of niet? Wat hadden we eerst gezegd?
Dat klopt helemaal geen bal van wat we vorige week hadden voorspeld. Nee, we hadden natuurlijk ChatGPT 5.6 voorspeld. Sonnet 5, nieuwe real-time conversation. Gemini 3.5. We hebben helemaal niks gekregen.
Helemaal geen kerstcadeautjes.
Er is wel wat. Wij hebben zelf niks gekregen. Bijvoorbeeld GPT 5.6 is wel een soort van uitgebracht. Maar de overheid hield het weer tegen om het naar het grote publiek heen te brengen.
Horen we zo meer over. Maar de rest is niet uit. En ik denk dat daar een beetje hetzelfde achter zit.
Ja,
eigenlijk.
Dat denk ik ook.
Ja, dus er is wat aan de hand, dames en heren.
Ja.
Onze voorspellingen komen niet meer uit. Wij zitten niet in de loop bij Trump en Co. Anders hadden we dit geweten.
En we zitten in de loop bij de AI producers, zeg maar, bij ChatGPT, bij Anthropic en dat soort bedrijven. Maar bij Trump hebben wij wat minder oren.
Nee, ik heb mijn miljarden elders belegd, zeg maar. Dus ik ben niet aanwezig bij zijn feestjes en partijen. Hey, nieuws van de week?
Neem ons eens even mee.
Oké. Het is een hele lange trits. Blijf vooral met je hond wandelen of zitten. We komen er doorheen. Het nieuws draait deze week om één vraag. Namelijk, hoe afhankelijk is Europa van Amerikaanse AI? We pakken een aantal berichten samen om die op elkaar inhaken. 1. De Amerikaanse overheid greep deze maand 2 keer in bij de nieuwste modellen. Eerst, zoals eerder vermeld, moest Anthropic zijn topmodellen Fable 5 en Mythos 5 wereldwijd uitzetten na een exportbesluit dat buitenlanders de toegang ontzegde. Eind juni, oftewel na onze voorspelling vorige week, Tom, bracht OpenAI zijn nieuwe ChatGPT 5.6 uit. Maar op verzoek van diezelfde overheid alleen als beperkte preview voor ongeveer 20 vooraf goedgekeurde partners. Lees Amerikaanse overheidsinstanties.
Niet wij.
Ja, het is gekke werk. In beide gevallen toetst Washington de zwaarste modellen nu eerst voordat ze breed beschikbaar kwamen. Want dat 5.6 zat ongeveer op Fable-niveau gaande geruchten, zeg maar. Dus dat is dan blijkbaar de grens. De Europese reactie wordt deze week concreter. Oostenrijk pleit ervoor dat de Europese Unie Anthropic binnen haar eigen grenzen onderbrengt. Dat vind ik wel een hele gaaf initiatief.
Interessant.
Een voorspelling zou zijn kansloos, maar ja, onze voorspellingen komen lang niet altijd uit. In een brief aan Eurocommissaris Henna Virkkunen schrijft staatssecretaris Alexander Prul dat Europa niet afgesneden mag raken van grote innovaties en dat de vraag is of Europeanen de architect van hun eigen technologische toekomst willen zijn of de beheerder van besluiten die elders worden genomen. Hij erkent meteen dat het idee op skepsis zal sluiten. Nou, dat deden wij net ook al. In diezelfde periode bracht het Chinese lab ZAI het model GLM het 5.2 uit. Dat hebben we vorige week gemeld. Dat is een open source onder MIT-licentie, dus iedereen kan het gratis downloaden, aanpassen en op eigen servers draaien. Op verschillende programmeerbenchmarks verslaat het 5.5 en komt het in de buurt van Opus 4.8. Oftewel, het is een bijzonder goed model, zeker op codeerdingen. Ongeveer een zesde van de kosten schijnt het te kosten, qua kosten. We gaan er even door. Hou je nog vol?
Ik hou het nog vol. Heel even.
ik schiet op. Rond diezelfde dagen verscheen Europe 2031. Een toekomstscenario van een continent dat technologisch achterop raakt en richting 2031 zijn economische en politieke invloed verliest.
Het is geschreven. Het gaat hier volgens mij weer volledig over AI.
Het is geschreven door...
En ik wil het gaan hebben over onderwijs en de impact van AI op het onderwijs. Dus ik denk dat we eventjes moeten afstappen van de nieuwtjes, ook al is dat heel interessant en heeft dit volgens mij ook indirect echt wel impact op het onderwijs. Maar volgens mij moeten wij in deze laatste aflevering, moeten we er eens een positieve twist aan geven. Wat zien wij nou echt gebeuren in het onderwijs? En wat willen wij nou eigenlijk waar het heen gaat? Volgens mij moeten we even af van die nieuwtjes, even afstappen van het van die kleine dings die weer een beetje impact hebben. Volgens mij moeten we even met een hoogover visie gaan komen.
Het is geschreven door een groep AI-onderzoekers. Het staat gewoon in het script, man. Ja, kan niet
we
zomaar
gaan er gewoon even vanaf stappen.
Wij bespreken dit altijd van tevoren. Je weet dat ik daar niet tegen kan.
Ja, dat
ik
is erg van voor
de
leg.
Ik ga met je mee. Het was bij huis een mutsaats. 40 graden. Het is nu 22 graden. Mijn hoofd is weer vers. Ik kan springen.
Ja.
Ik kan springen.
Hey, laten we ook gewoon even lekker... We gooien de reclame weg, even de best practice. We gaan gewoon even lekker op dit thema inzoomen.
Ja, we hadden wel iets voorbereid als hoofdthema. Laten we dat dan een klein beetje groter maken. En dan slaan we de nieuwtjes over.
Gaan we het gewoon echt hebben over onderwijs.
Let's go. Het hoofdthema.
Yes. Dit is de laatste aflevering van het seizoen. Vorige week keken we terug en wat ons toen vooral opviel was hoe defensief het gesprek over AI in het onderwijs is geworden. Het gaat bijna alleen nog over wat er misgaat. Hoe houden we het in toom? Hoe voorkomen we dat leerlingen het werk uit handen geven? Hoe blijven onze toetsen overeind? Begrijpelijk, maar het is wel een hele andere toon dan een paar jaar geleden. Toen het juist ging over wat er allemaal mogelijk zou worden. Sneller leren, persoonlijker, rijker. Die optimistische vraag willen we vandaag weer oppakken. We doen dat met een gedachte-experiment. Stel dat we een nieuwe middelbare school mochten oprichten, waar wij het onderwijs helemaal opnieuw kunnen vormgeven. Een vrij experiment. Hoe ziet dat onderwijs er dan uit? Welke leerdoelen versnel je? En welke vaardigheden worden juist belangrijker? En wat ik het mooie hierin vind, Marcel, is eigenlijk die tweede zin. Wat ik heel veel omheen zie, is hoe defensief iedereen erin gaat. En ik denk wel dat, ja, ook vorige week was ik gewoon best wel negatief waar we nu eigenlijk staan met de adoptie van AI in het onderwijs. Het is gewoon super defensief allemaal. En ik wil het graag met jou hebben, Marcel, over... Stel nou dat we AI op een goede manier kunnen inzetten, want we gaan zelf onze school ontwerpen. Wat wordt er dan allemaal mogelijk? Hoe ziet het onderwijs er dan uit? Leuk, toch?
Ja, en ik zei tegen jou, ook in voorbereiding op dit hoofdthema, dat ik vanochtend in de auto zat. Ik zat een beetje te mijmeren bij een podcast, zoals ik dat vaak doe. En toen sloeg het bij mij binnen dat ik meestal zeg maar aan de kant zit in ons gesprek in de podcast. Of nou, Tom, je bent wel heel negatief. Ik zie van alles gebeuren. Maar dat ik met een afstandje ging kijken en dacht, ja, dat van alles wat ik zie gebeuren is wel eigenlijk in totaal nog relatief defensief en minimaal met lokale initiatieven. Mm-hmm. Maar onze ambities 3-4 jaar geleden toen AI opkwam en onze fantasie was eigenlijk veel rijker. Dus volgens mij hebben we hier een onderwerp te pakken waar mensen hopelijk geïnspireerd de zomer mee ingaan.
Ja.
Vol goede moed. Zoiets.
Zullen we gewoon gaan beginnen?
Let's go.
En dan komen denk ik heel veel onderwerpen die we dit jaar al hebben besproken, maar ook nog willen bespreken voor vandaag, komen wel aan bod. Laten we even beginnen bij, kunnen we eigenlijk wel een school oprichten? Of is het eigenlijk pure fictie?
Ja, dankjewel voor het luisteren. Ja, dat is een hele korte aflevering. Ja, dat kan. Ik heb het even opgezocht. Dat kan op twee manieren, Tom. Je kan voor bekostigd onderwijs gaan. Waarmee toegankelijk is voor iedereen. En dan moet je door een behoorlijke mallenmolen aan Nederlandse wetgeving. En zit je binnen best wel strenge kaders. Ja, maar dat kan wel. Dus iedereen kan in Nederland is er vrijheid op onderwijs. Het is niet alleen meer godsdienstvrijheid meer. Dat kan ook een pedagogisch idee zijn bijvoorbeeld. Dat kan, maar dan zijn we wel even bezig. En kunnen we niet zoveel veranderen. En wij wilden eigenlijk vrij denken. Mm-hmm. Tweede optie is dat je een particuliere school opricht.
Ja.
En dan, ja, dan krijg je iets meer Tesla's op het schoolplein, zeg maar. Want dat betekent dat je behoorlijk wat schoolgeld moet betalen. Want alles moet bekostigd worden door de ouders.
Okay.
Nou, Tesla's is dan het cliché, maar dan heb je het over 20.000 tot 40.000 euro lesgeld per jaar.
Maar misschien hebben wij wel veel minder docenten nodig, omdat die AI uit China 6 keer zo goedkoop is.
Ja, maar dan hebben we meer winst, hè? Ja, toch? Het wordt een commerciële school. Nee, er zijn dus twee opties. En voor ons gedachte-experiment zou ik zeggen, we richten een particuliere school op. Oftewel, wij moeten zelf een gebouw regelen. Misschien een interessante vraag dadelijk. Wij moeten zelf eigenlijk alles regelen, maar we hebben relatief veel vrijheid.
Ja.
Behalve dan dat het examen, want we doen even een VO-schooltje. Mm-hmm. Trek het rustig naar beneden, naar PO of door, naar MBO, HBO, WO. Dat kan volgens mij prima.
Er zijn wel wat verschillen, maar daarom doen we nu eventjes op
precies,
eentje.
Precies, we mikken even op het VO. Ja.
Maar het is mogelijk.
Het is mogelijk en je bent gebonden aan, zeg maar, aan dezelfde examens en dat soort zaken. Maar voor de rest mag je het redelijk zelf inrichten.
Ja. Oké, heb ik bedacht dat we het over minstens drie dingen gaan hebben. De eerste is de infrastructuur, daarna over de inhoud en daarna eigenlijk over het proces.
Ja.
Eerst over die infrastructuur. Je noemde het net al, schoolgebouw. En we doen vrij denken, hebben we dat sowieso nog nodig, een schoolgebouw?
Nou,
hoe denk je daarover?
Nou, wat mijn neiging zou zijn is, eerst eens eventjes, ik wil niet een schoolgebouw met klaslokalen.
Oké.
En ik kan dat niet helemaal onderbouwen. Er is ook gewoon ergernis aan dat we dat al 100 jaar met elkaar doen. En dat ik allerlei nieuwe onderwijsvormen heb zien stranden, ook bij ons in het gebouw overigens. En dan worden er toch weer groepen die in een klaslokaal worden gezet, want dat is te beheersen, want die klaslokalen bestaan al één keer.
Mm-hmm.
En dan zitten we in een VO-school en wij komen op heel veel scholen. Dan zit je toch gewoon in de standaard in de bus opstelling en
ja,
het docenten dingetje staat op zo'n blokje. En dan dat doen we al 80 jaar. En als dat goed gaat, zeg maar, hoef je dat niet te veranderen. Maar ik denk dat wij wat minder gericht zullen zijn op klassikaal onderwijs. Want volgens mij is de essentie van maatwerk is dat alle kinderen verschillend zijn.
Ja.
En dat je, denk ik, en spring ik even een stukje vooruit, met AI de mogelijkheid hebt eindelijk om echt maatwerk te leveren. Dus je bent niet in je eentje als docent. Je bent met heel veel, met feitelijk oneindige docenten / assistenten. Aan de andere kant denk ik dat er ook nog een superbelangrijke sociale component is, waardoor je wel een gebouw moet hebben waar je bij elkaar kunt komen.
Mm-hmm.
En hoe dat er dan uitziet, ja, misschien zien we dat ook wel aan de hand van welke inhoud en welke vorm wij straks kiezen. Maar ik denk, ja, een schoolgebouw. Ik denk, nee, daar hoef je niet per se 5 dagen in de week te zijn. Want we willen ook misschien wel een duurzame school zijn. Dus we zijn een AI-school die daardoor duurzamer is. Dat zou ik een mooie einduitkomst vinden.
Mooi, ja.
Maar je hoeft er niet elke dag te zijn.
Mm-hmm.
Dus je hoeft niet elke dag reisbewegingen te maken. Bijvoorbeeld.
Ja.
Zoiets?
Ja, precies. Dus een gebouw. Het gaat niet eruit zien met normale klaslokalen. Het gaat andersoortig worden. Omdat we dus ook niet per se een klas hebben.
Hmm.
Zeg jij al.
Hmm.
Vind ik ook een interessante infrastructuurvraag. Natuurlijk werken we in klassen. Werken we echt per individu? Of hoe werkt zoiets?
Ja.
Zie je klassen voor je? Niveaus voor je?
Ja, je zit natuurlijk ook in een cultuur waarin kinderen ook zijn opgegroeid met een klasse. En ik denk, we nemen even Agora-onderwijs als voorbeeldje voor de luisteraars die dat kenden. Dat is ooit in Roermond begonnen met chef Drummen. En die heeft het gebouw ook helemaal daarop aangepast. Mm-hmm. Dus je hebt leerpleinen daar. Tegelijkertijd heb je daar volgens mij ook stamgroepen of coachingsgroepen. Dus je hebt toch de behoefte aan een soort van thuiskomen met peers of zoiets.
Ja, precies.
En of je dat dan verticaal of horizontaal organiseert en hoe groot dat is allemaal te bezien.
Mm-hmm.
Maar op dat detailniveau gaan we dit vandaag niet bespreken.
Ja.
Maar we hebben een gebouw nodig waar je bij elkaar kunt komen.
Ja. Tools? Dan heb ik denk vooral over AI-tools.
Ja. Ja, dat is wel meteen een super interessante. Want wij hebben natuurlijk, op dit moment zitten wij nog in de situatie dat gratis tools, illegaal gebruikte tools en illegaal gewoon ChatGPT, hè, maar dat is voor veel scholen dan nog illegaal, want dat moet copilot of weet ik veel wat. Dat er een soort, we zitten nog een soort voorland, denk ik, op in de zin dat er nu allerlei abonnementsvormen mogelijk zijn. Waardoor je eigenlijk relatief eindeloos binnen zo'n abonnement van alles kan gebruiken. Maar dat gaat er echt wel af. Dat zie je al gebeuren. Maar het wordt veel te duur voor die bedrijven. Dus ik denk dat we in een situatie komen dat je meer pay-as-you-use krijgt. En dat je gewoon een schoolbudget hebt. Ik denk overigens niet alleen voor onze particuliere gedachte-experimentschool, maar überhaupt dat je gewoon als school een budget hebt, dat je in een relatief veilige omgeving zit, waar je data redelijk veilig zijn, waar je dus alles kan inzetten. Want dat wil ik meteen even zeggen. Dat is het allerbelangrijkste, zou ik zeggen. Wij gebruiken tools waarbij wij niet gebonden zijn aan AVG-wetgeving, dus je mag er geen spannende dingen inzetten. Wij zorgen ervoor dat het veilig is. Hoe dat eruit ziet, weet ik nog niet zo goed. Eigen serverruimte, zullen we dat doen?
Dat lijkt me best wel een goed idee.
Ja, toch?
Ja.
Ja.
Dat ja, dan
kunnen wij gewoon betalen.
Precies.
Ja. Ja. Nou, eigen serverruimte, dus veilige AI-tools. Ik zou zeggen wel relatief state-of-the-art. Want wij willen geen schaduwboekhouding. Wij willen niet dat leerlingen en docenten... Nou,
ik vind dit een heel belangrijk punt. Hè? Dus ik wil dat wij met, wat je zegt, redelijk state-of-the-art, dat we echt wel daar dichtbij zijn. Dus daar heb je het absoluut niet over een co-pilot. En dit is een heel groot verschil in mijn optiek met scholen van nu. Wat wij wel eens hebben gezegd, bijvoorbeeld onze AI-docenten die wij op AI voor leerlingen hebben staan. Als jij een betaald account hebt, dan hallucineren die AI-docenten minder dan een gemiddelde docent. Durf ik echt wel te zeggen. Die dingen zijn hartstikke goed. Kunnen alles uitleggen, oefenvragen maken, feedback geven, al die dingen. Maar als jij op dit moment Copilot gebruikt, ja, dan hallucineren ze veel meer dan een gemiddelde docent. En heb je dus geen idee wat er nu echt al mogelijk is. En als wij dus de bijna state-of-the-art, zei je volgens mij, gebruiken, ja, dan hebben we zoveel meer mogelijkheden. En wat er ook echt niet mag gebeuren, is dat onze leerlingen betere AI-tools hebben dan onze docenten. En dat zie ik in, zeker ook hier op het HBO, zie ik dat regelmatig gebeuren.
Ja, en dan zou ik willen toevoegen, dus ook geen verschil met onderling, zeg maar. Dus dat de ene wel een betaald account heeft en de ander niet. Wij organiseren
een gelijk speelveld
met de school een gelijk speelveld, maar dat doen we ook door realistisch te zijn en relatieve state-of-the-art tools.
Ja.
Dus een flink deel van ons budget gaat daarop uit.
Ja.
Wat we gaan besparen volgens mij qua tools is allerlei onderwijs ondersteunende systemen die superveel geld kosten, die helemaal niet nodig zijn.
Ja. Eens. Ik wil wel even zeggen, ik vind deze uitspraak eigenlijk heel gek. Wij zeggen dus eigenlijk, wij willen een school waar gelijkheid wel is.
Dus gek, hè?
Ja, dat is toch een vreemde uitspraak?
Ja.
Ik vind dat zo vreemd.
Ja, de uitspraak is jammer genoeg terecht dat je die nog moet maken.
Ja.
Als het gaat om de tooling, hè?
Zeker. Ja. Nou? Hey, gaan we het...
We hebben schoolgebouw, we hebben serverruimte en we hebben goede toegang tot tools die relatief onbeperkt.
Ja.
Check.
Dat is de infrastructuur. Dan gaan we naar de inhoud. Moeten we denk ik onder andere hebben over de leerstof. Dus je zei al, we gaan richting eindexamens werken, want dat is wat we moeten doen in Nederland. Mm. Dus dat staat vast. Maar gaan er nog dingen weg? Gaan er dingen bijkomen? Of hoe zie jij dit?
Ja, dat is wel een goede vraag. Die ga ik daar ook terugstellen aan jou.
Zeker, dat mag.
Als we gebonden zijn aan eindexamens, heb je daar dus relatief weinig in de melk te brokken. Als we iets meer fantasie gebruiken en zeggen, laten we dan eens gewoon echt opleiden voor wat nodig is.
Mm-hmm.
Dus het is een middelbare school, wij leiden op tot vervolgonderwijs in een wereld waarin AI dominant is in praktisch alle beroepen. Dan denk ik iets vrijer, zeg maar.
Ja.
Ik ben er heilig van overtuigd dat een mens slimmer wordt, beter kan functioneren in alles wat hij is, als die voldoende basiskennis heeft. Want dat is ook een raamwerk waarbinnen je leert denken. Dus je hebt ook gewoon context nodig in je hoofd om nieuwe context te begrijpen. Dus ik ben zeker niet voorstander van dat te zeggen, oh, maar AI kan dat allemaal aan je uitleggen. Als het nodig is, je hoeft het niet te kennen.
Okay.
Ik denk dat het wel degelijk belangrijk is om een goede kennisbasis te hebben. Alleen ik denk ook, en dat zullen we zo bij hoe ook nog wel zien, dat veel minder belangrijk is welke kennis dat precies is. Dus een voorbeeldje te noemen, nu hangen we heel erg aan Nederlands, wiskunde en Engels, denk ik.
Zeg ja, klopt. Hoofd?
Ja, dat zijn volgens mij de kernvakken. Zit ook in het mbo nog steeds vast. Terwijl ik denk, er zijn ook mensen die in hun hele leven nooit meer iets met wiskunde gaan doen. Of er zijn ongetwijfeld ook mensen die helemaal niks met Engels gaan doen. Of misschien mensen voor wie taal überhaupt niet zo belangrijk is, maar die in een heel andere context komen te werken. En waarom hangen we daar zo aan vast? Tom.
Ik weet niet of ik het hier mee eens ben. Ik ben het met je eens dat bepaalde basiskennis nodig is. Maar ik denk wel dat we ook moeten meenemen dat je alle informatie zo'n beetje waar mensen ooit hebben bedacht, dat krijg je, dat zit nu in je broekzak. En dan hoef je niet meer te zoeken of iets dergelijks via Google en dan allerlei linkjes aan te klikken en dat dan zelf nog samen combineert, synthetiseren. Nee, dat doet die AI allemaal voor je. En sterker nog, over 5 à 10 jaar zullen we dat heel simpel met voice hebben of in je bril. Of het gaat echt nog wel van je telefoon afkomen ook nog eens. Dus dat het heel makkelijk is om dat soort dingen. Dus heel veel basiskennis heb je eigenlijk niet per se meer nodig. Behalve, en dat is denk ik wat je terecht zegt, om een bepaalde denkprincipes mogelijk te maken. Daarbij denk ik dat bijvoorbeeld Nederlands heel erg belangrijk is, want dat heb je denk ik ook nodig bij kritisch denken en noem maar op. Dus ik denk dat Nederlands heel belangrijk is. Ik wil dat iedereen iets van wiskunde weet. Ja, Engels kan je dan misschien een vraagteken bij zetten, maar lijkt mij ook nog wel belangrijk. Dus ik snap die kernvakken nog wel. Marcel, je hebt je vinger omhoog.
Ja, mag ik iets zeggen?
Het is toch fijn dat we fysiek bij elkaar zitten.
Ik zit helemaal in het schoolsysteem. Ik steek mijn hand op.
Gaat u gaan.
Jij zegt, Nederlands is heel belangrijk. Welk onderdeel van Nederlands is dan heel belangrijk?
Wat ik uiteindelijk wil, is dat onze leerlingen in ieder geval kritisch denkvermogen hebben en de mogelijkheid om allerlei dingen te leren. Ik denk dat twee van de belangrijkste vaardigheden zijn die we ze nog willen meegeven. En ik denk dat taal daar een heel belangrijk concept in is, in allebei. En dan vraag jij, wat moeten ze dan daar nog leren? Bijvoorbeeld geen grammatica. Dat boeit niet. Grammatica is bullshit. Want wie schrijft er over 10 jaar nog iets? Niemand.
Precies, daarom mijn vraag.
Niemand. Laten we zeggen 5% van de mensen of zo.
Ja. Nee, vandaar dat ik het ook vroeg, zeg maar. Dus de inrichting van zijn vak is wel anders.
Ja.
Dan zeg je, Nederlands blijft bestaan, maar Nederlands nu ook literatuur bijvoorbeeld. Grammatica, taal, spelfouten enzovoorts. Terwijl jij zegt, maar het moet juist gaan om de taalvaardigheid en het redeneren. Dus eigenlijk een soort van filosofie met Nederlands samen. Ja. Teruggebracht tot de core.
Ja.
Cool.
Ja.
Andere talen nog?
Nee.
Dan gooi je gewoon weg.
Ja, Frans en Duits. Wat heb je daar aan over 10 jaar?
Ja.
Ik stel hem gewoon even, maar dat...
Ja, je zegt het wel wat richtinggevend qua intonatie, zeg maar.
Ja, maar oké. Wat hebben we daar aan over 10 jaar?
Ja, die is neutraler. Ik denk dat Frans, Engels, Duits, dus vreemde talen, ook buitenlandse vreemde talen, dat het leren spreken en kunnen communiceren in die taal weg gaat vallen. Dat denk ik echt. Omdat dat in je oortje zit. De universal translator voor de trackies, zeg maar, die snappen dat. Die is er eigenlijk al. Dus laat staan over 5 jaar. Is niet meer nodig. Maar ik denk dat in taal enorm veel cultuur en kennis enzovoorts verborgen zit. Die je dreigt weg te gooien als je dan geen Frans of Engels meer hebt. Dus ik zou zeggen, misschien moet je, heb ik volgens mij al eens vaker gezegd, misschien moet je niet vreemde talen als talen zien, maar meer vreemde culturen. Dus een soort cultuurvak waarin je via taal ook gaat ontdekken dat niet iedereen op dezelfde manier denkt en dat het ook soms samenhangt met het land waar je woont en de taal die je spreekt en de cultuur die daar heerst. Dus ik zou dat zonde vinden om daar het kind met het badwater weg te gooien.
Ik ook.
Waar we Nederlands reduceerden tot, of in ieder geval waar we het grammaticale en het, zeg maar, het low-level taalvaardigen nu wegreduceerden, is juist even makkelijk. Want het is, mensen, het is een gedachte-experiment, hè?
Ja, dat wel even duidelijk
zijn. Don't shoot us. We zijn gewoon lekker vrij aan het denken en we kunnen het ook helemaal fout hebben. En dat is helemaal niet erg. Maar dan zou ik zeggen, gooi de talen niet weg, maar maak daar één vak van waarbij je zegt, wereldkennis, cultuurkennis, via taal onder andere, is super belangrijk. Misschien nog wel belangrijker, want grenzen zullen hopelijk toch...
Waarom zeg je via taal?
Omdat het voor een belangrijk deel verborgen zit in taal.
Dus je wil nog steeds dat ze alle talen gaan leren?
Nee, ik zeg dat als je dat weghaalt, dat je een belangrijk deel van de cultuur weghaalt, want die zit verborgen in taal. Een voorbeeldje, ik ben heel veel in Frankrijk geweest. Ik spreek redelijk goed Frans. Op momenten dat ik dan een weekend in Frankrijk was en de hele dag Frans praat, ging ik echt anders denken. Mijn hoofd veranderde er iets door die taal. En doordat daar allerlei culturele aspecten in verborgen zitten. Dus ik denk dat dat genuanceerder ligt. Dat is wat ik wil zeggen, denk ik.
Oké, een voorbeeldje van mij. Ik heb 6 jaar op VWO Frans gehad. En ik heb het gevoel dat ik er niks aan heb gehad. Want ik ben niet zoveel in Frankrijk en ik spreek heel slecht Frans.
Ja, precies. Nee, dat geloof ik ook. Dus ik denk dat het voor jou ook niet zo relevant is. Maar ik zou het zonde vinden als alle kinderen in onze school niet de rijkheid van een andere taal en dan die culturele component mee krijgen.
Ik vind het echt super interessant dat je zegt, we hebben straks iets wat alle talen vertaalt, mm-hmm. maar dat jij nog steeds wil dat ze een taal leren.
Nee, dat zeg ik niet. Ja, daar zit al een...
Oh, oké, dan snap ik je nog niet.
Nee, ja, dat klopt. Maar mijn Nederlands is ook beter dan dat van jou. Ik zeg dat op het moment dat je talen wegbezuinigt, je niet alleen de taal wegbezuinigt, maar ook datgene wat die taal vertegenwoordigt aan culturele expressie, aan denken, manier van denken bijvoorbeeld. En ik denk dat je dat ook op een andere manier kan aanbieden. Dan hoef je niet Frans te leren, maar maak je wel kennis met de Franse cultuur, onder andere via de taal en via een analyse van de taal bijvoorbeeld. Dan hoef je nog niet te kunnen spreken.
Oké. Okay. Ik denk dat je wel... Die cultuur vind ik een hele goeie.
Ja? Maar die hangt maar samen
dat
met de taal.
Niet meer via taal hoeft te doen. Ja,
maar die hangt toch 100%... Die hangt toch heel erg samen met de taal. Dat is wat ik zeg.
Oké, okay, ja, dan ben ik daar niet over eens. Maar dit is iets... We hoeven denk ik niet verder de diepte in te gaan.
Dit gaan wij in de zomer verder uitvoeren.
Hey, nog andere dingen dan talen wat je anders wil zien?
Ja, ik denk niet dat door AI ik die dingen anders ga zien in het funderend onderwijs eigenlijk. Ik heb wel ideeën over welke vakken belangrijk zouden zijn. Ik ben bijvoorbeeld psycholoog en ik vind het vrij absurd dat dat niet in het middelbare schoolonderwijs verplicht is. Lijkt mij belangrijker dan economie, om jouw vak eens even te noemen. Als je daar toch even over nadenkt, zeg maar kennis hebben over hoe de mens functioneert, lijkt mij veel belangrijker voor iedereen dan kennis hebben over aardrijkskunde, hoe een windsysteem. Super interessant als je dat leuk vindt. Maar het lijkt me meer keuzevakachtig.
Mm-hmm.
Terwijl maatschappijwetenschap, psychologie, filosofie, dat lijkt mij veel meer basisvakken. Maar dat staat eigenlijk los van AI. Dat is meer een particuliere mening die ik graag een keer met iemand in de kroeg bespreek.
Ja.
Ik denk dat in de basis op het VO, waar ik talen ingewikkeld vind, daar hebben we het net even over gehad, dat in essentie het meeste gelijk zou moeten blijven qua kennis die je op moet doen. Maar, en dat gaan we zo meteen volgens mij zien, daar heb je geen 6 uur per dag voor nodig.
Nee, precies. Dan hebben we het over processen. Daar gaan we het zo over hebben. Want daar zitten natuurlijk de echt grote wijzigingen, denk ik, bij onze school.
Dus mijn stelling is wel, er blijft tijd vrij zo met dit gedachte-experiment. Omdat we die kennis een klein beetje reduceren, maar vooral op een andere manier gaan aanbieden. Wat gaan we in die tijd doen? Dat zou de tweede vraag volgens mij moeten zijn. Wat verandert er nou wel? Wat moeten ze meer kunnen kennen, weten, vinden, enzovoorts?
Ja, dus als je het hebt over de inhoud, wat brengen we over? We zeggen eigenlijk, hey, we vinden basiskennis belangrijk. Dus we willen nog steeds dat ze die kennis hebben. Als een soort van basiskennis dat iedere Nederlander heeft op zijn 16e, 17e, 18e. Maar we zeggen ook, dat gaat sneller. Dus we kunnen er ook nog wat dingen bij doen naast die kennis.
Ja, en dingen. Ik denk dat we dingen moeten gaan accentueren die veel belangrijker worden. En die ook niet in een les kunt stoppen. Als in, we hebben nu een les, puntje, puntje. En jij hebt een tijd terug gezegd, ondernemen Marcel, dat wordt zo belangrijk.
Ja.
En ondernemen niet als in, ik start een onderneming, maar een ondernemende geest hebben. Dus hoe zal ik dat eens definiëren? Zin hebben om dingen aan te pakken, om dingen op te zetten,
ja.
Om aan de gang te gaan. Ja, dat krijg je niet, zeg maar, in lokaal 2B op vrijdagochtend tussen 9 en 10 van mevrouw Jansen, toch?
Nee.
Dat is echt een hoge overvaardigheid. En ik denk dat leren, wat eigenlijk nu al een kernskill is, maar ik denk dat er nog veel meer aandacht voor moet komen.
Ja.
Leren met AI ook.
Mm-hmm, zeker.
Want dat is een andere vorm, zeg maar.
Ja.
Je kritisch verhouden. En daar hebben wij natuurlijk niet voor niks in al onze raamwerken heel veel nadruk op. Dus dat mens-AI-mens principe, dat vergt een kritieke houding, kritische houding. En ik zou nog zeggen, regie hoort een beetje bij ondernemen. Maar regie kunnen pakken op dingen. Dus niet in de uitvoerdersrol zitten, maar in de aansturende rol. En dan niet alleen zeggen, je moet dat doen, maar ook regie voeren op wat daar gebeurt. Dat is denk ik, als het gaat om gebruik van AI, cruciaal. Voorlopig.
Ja. Leuk dat je voorlopig zegt.
Ja, dat doen we tussen 10 en 2.
En één, ik ben het helemaal met je eens met dit rijtje. Ik denk dat je het precies goed zegt. Eén ding wil ik nog... Daar wil ik nog wel een vraagtekens bij zetten. Je hebt die kritische houding ook richting AI. Ja, ik denk wel dat binnenkort die AI bijna geen fouten meer gaat maken. Dus dat wordt dan minder groot, denk ik.
Ja, ja, en de
output. Maar de regie nemen vind ik heel belangrijk. Ja. En dat jij zelf een ondernemende houding hebt. Dat je soms op je bek gaat. Dat je soms ook ergens echt in wil bijten en dergelijke.
Doorzetten.
Doorzetten, al dat soort dingen. Ja, dat zit een beetje in die ondernemen. Dat je leert leren. Dus dat het ook soms pijn mag doen. Nou, al dat soort dingen. Ja, daar sta ik helemaal achter. En dat is, denk ik, misschien nog wel veel belangrijk dan bijna al die kennis die we zo overbrengen.
Ja. Nou hebben we nog een paar vakken die heb ik expres nog even tot het einde bewaard. Die volgens mij veel belangrijker moeten worden nog. Ook omdat je er tijd voor vrij speelt. En dat is mijn eigen vakgebied. Sport en bewegen, zeg maar. Dus ik denk dat je tijd vrij krijgt. Dat de AI een steeds grotere rol in ons leven speelt. En dat het niet aanzet tot bewegen. Maar dat het superbelangrijk is om daar wel veel aandacht voor te hebben. Een beetje iets met corpus sanus, zeg maar, hè. Dingen als cultuur, muziek, dat soort zaken, dat die eigenlijk veel meer tot de kern gaan behoren.
Ik dacht dat je naar techniek ging of iets dergelijks. Dat lijkt me ook een stuk belangrijk. Dingen met je handen kunnen doen. Dat is een stuk belangrijker toch dan cognitief dat je nog wat dingen kan.
Nog een druk programma als wij zo doorpraten. Mooi, man. Ja, ja, terecht. Terechte opmerking.
Ja.
Ja, heel gaaf. Dus ik heb het voorbeeldje al eens vaker genoemd volgens mij, maar mijn zoon ging VWO doen. En wilde kooklessen, maar dat kon niet, want dat was alleen voor VMBO. Wat ik vrij absurd vond.
Nee.
Want een VWO'er hoeft niet te koken of zo. Of, terecht, punt.
Ja.
Heel gaaf. Dus we gaan het eens even op zijn kop gooien.
Ja. Oké, okay, dus we hebben een miljoen dingen die we willen doen.
Ja.
Hoe past dat dan? Want we hebben maar een x-aantal uren op een dag.
Volgens mij moeten we nu de kern gaan bespreken. Want dat is eigenlijk waar wij al een paar jaar zo hard voor rennen, zeg maar. Wij gaan goed op kansen. Wij laten heel vaak best practices zien, voorbeeldjes, maar volgens mij moeten we dat nu iets gestructureerder gaan presenteren van wat zijn dan die kansen.
Mm-hmm.
En ik grijp even terug op het beroemde Bloom 2 Sigma verhaal, waarbij uit onderzoek blijkt, op zich ook vrij logisch, dat als jij altijd maar persoonlijk op jouw niveau, ik zeg even 24/7, geholpen kunt worden op datgene wat jij moet leren. En dat bedoel ik niet mee dat het voor je gedaan wordt, maar dat jij optimaal geprikkeld wordt om aan te staan. Dat jij geen beperkingen hebt in, ik snap het even niet, ik loop vast. Of ik heb even geen motivatie. Maar dat al die aspecten opgepakt worden. Dus er zit een superdocent naast jou, pardon, die jou de hele tijd begeleidt. Dan word jij in plaats van een gemiddelde leerling opeens een van de beste leerlingen. En gaat alles veel sneller. En ik denk dat dat de kern gaat zijn.
Ja, dat denk ik ook.
Stel je voor, jij bent docent. Als je luistert, ben je hoogstwaarschijnlijk docent. En in jouw eigen vakgebied weet ik zeker dat jij denkt, als ik Pietje die een 6 haalt, als ik daar toch eens een keer meer tijd voor kon besteden, naast hem kon zitten en dat ik hem echt kon begeleiden en af en toe juist moest zeggen, nu moet het even zelf doen, af en toe even kon helpen, af en toe kon motiveren, al dat soort aspecten, ja, dan wordt Pietje een 9.
Dat denk ik dus ook.
Dat is volgens mij de kern.
Ja.
We hebben een Alpha School wel eens besproken in Californië. Ook een beetje een mistig verhaal wat ze precies doen overigens. Maar hun stelling is, wij hebben 2 uur in de ochtend de cognitieve basis. Op de manier waarop ik dat net zeg, met adaptieve leer AI enzovoorts. Daarna hebben wij onze handen vrij voor hele andere vormen van onderwijs. Die miljoen dingen die wij net wilden. Zoiets.
Ja, ik ben het hier dus helemaal met je eens. Ik denk dat er op dit moment 2026 gewoon al heel erg veel mogelijk is. Dus we hebben al AI-docenten die bij een vak bijna inhoudelijk geen fouten maken. Die kan je op elk moment van de dag kan je die dingen vragen. Je kan ze om theorie vragen. Je kan ermee oefenen. Daar kan je zo'n beetje alles mee. Ja, je hebt dan wel een betaald account nodig. Maar ja, ik snap eigenlijk niet waarom dit niet een veel groter ding is nu al in Nederland. Er zijn toch gewoon ouders die een betaalde account kunnen pakken. En dan kunnen die leerlingen, als ze willen leren, dan kunnen ze daar zoveel mee doen. Ze hebben het alleen nog niet. Het zit nog niet in de workflow of iets dergelijks. Het is, ik heb het gevoel dat we nog in een systeem leren of in een soort cultuur zitten waarin leren is. Je gaat naar een school, thuis open je heel even je boek. Dat is leren. Maar volgens mij is er nu al zoveel mogelijk om dit enorm te verbeteren.
Zal ik een paar voorbeelden noemen? Want ik wil wel een stapje verder gaan dan die chatbot van jou.
Graag.
Ik wil eigenlijk, er wordt een beetje een random verhaal, want zo gaat dat hardop denkend.
Ja.
Ik wil een paar dingen. Ik wil dat iedere leerling, dat daar zoveel context over bekend gaat zijn bij onze veilige AI, dat die AI eigenlijk die persoon beter kent dan wij onze leerlingen nu kennen.
Ja.
Die weet gewoon echt alles van die leerling.
Lijkt me heel makkelijk om te doen.
Ja, gewoon veel context geven en alles laten opslaan. Dat is technisch allemaal prima te doen. Ja. En dan wil ik vervolgens dat, dat er een omgeving wordt gecreëerd on the fly. Dat kan eigenlijk ook al. Die op dat moment voor die leerling optimaal is om te leren. Dus stel even, jij zegt wiskunde is wel belangrijk. Je moet toch keersommen leren. Prima, prima voorbeeld. Dat is PO-voorbeeldje trouwens, maar maakt niet uit. En jij krijgt op dat moment, die AI kent jou heel goed. Die weet intussen wat voor jou wel niet werkt. Die weet ook, gisteren was je moe, je hebt slecht geslapen. Maakt allemaal niet uit. Al die context neemt hij mee. En die creëert voor jou, die vibecode voor jou, een omgeving waarbinnen jij op dat moment optimale begeleiding krijgt. En ik weet nog niet fysiek hoe we dat doen, maar ergens moet er natuurlijk iets op de schouder mee zitten te kijken, die af en toe even een tikje geeft tegen het hoofd van Piet, nu moet je dit, nu moet je dat. Op die manier. Voelt een beetje Chinees aan, hè, zeg maar, met een totaal gecontroleerde omgeving. Maar ik denk, als het gaat om de focus op de cognitieve vakken, dat je daar zo ontzettend veel sneller door kunt leren.
Ja, het is leuk wat je dat zegt. Het voelt een beetje dat Chinees aan, omdat we gewoon al die data gaan registreren en dergelijke. Het heeft enorm veel voordeel. En daardoor kan je volgens mij het gedeelte op de dag veel kleiner maken dat ze achter een computer zitten.
Precies.
En dat ze daarna een ondernemend project moeten gaan oppakken of iets dergelijks. Dus ja, ik vind dat Chinese gedoe met al die data en alles, ja, ik ben daar best wel over te spreken. Ja, ik denk dat
zeg jij dat nou hardop?
Oh. Ja, ik weet wel hoe mensen hier soms over denken. Maar ja, als dat het onderwijs enorm kan verbeteren, is dat toch heel fijn?
Ja, daar zit iets. Kijk, daar zit ook iets vanuit de media hoe het gebracht wordt, denk ik. Met vaak een muziekje erbij dat je eigenlijk geprimed wordt, psychologisch gezien. Daarom ben ik psycholoog, om dat dan eng te vinden.
Ja.
Maar als je een docent
alsof
je een
horrorfilm aan het kijken.
Stel dat je een docent vraagt, je hebt een leerling, die mag jij begeleiden. Vind je het fijn om heel veel context van die leerling te kennen? Wat zou je allemaal willen weten van die leerling om die optimaal te begeleiden? En wat zou je dan ter plekke allemaal willen? Dan komt hij toch op precies hetzelfde. Alleen omdat het AI is, mag het dan niet, zeg maar.
Ja.
Dat is een beetje raar. Want we hebben net gezegd, we zitten in een veilige omgeving. We hebben een grote serverruimte.
Ja, ik vind dat ook raar.
Zonnepaneeltje op het dak.
Ja.
Fantastisch.
Ja, en zeg maar, want ik denk ook dat sommige mensen gaan zeggen van ja, maar je wilt ze toch niet alleen maar via die AI laten leren? Nee, we doen echt wel een stuk waarbij je echt dedicated achter je computer moet zitten, waarbij je eenmaal gepersonaliseerd leerplan aan het volgen bent, alles erop en eraan. Maar dat doen we ook juist om daarna tijd vrij te maken om samen te leren. En dat is volgens mij de combinatie waar we voor moeten gaan. En ja, die AI is nu al behoorlijk ver daarin. Dus we kunnen dit soort dingen al doen.
Kijk, ik heb gepersonaliseerde handboeken. Generator heb ik een jaar geleden ongeveer gemaakt. Het ding bestaat niet meer in essentie. Het was een proof of concept. Als ik die nu zou bouwen, zou die beter zijn. Dus ik denk dat als jij als je dan al aan boeken denkt, zeg maar in de manier waarop je stof tot je neemt, of dan nou op een scherm staat of in een boek, ik doe even schermpie, dat je dat ongelooflijk op maatwerk kan maken, iedere seconde van de dag. Zeg, ik heb gisteren die wedstrijd gekeken, ik heb nu een les geschiedenis over dat onderwerp. Fiets dat er eens in, maak eens wat heldere infographics
precies,
daarbij. Graag interactieve oefeningen.
Op het moment dat wij dit opnemen is Nederland-Marokko gaat bijna. En volgende week hebben ze dat. En dan kan je natuurlijk in de les kan je ingaan voor geschiedenis van hey, Marokko komt eraan. Hoe zit dat eigenlijk met die geschiedenis?
Voorspellingje doen?
2-1.
2-1 voor Nederland?
Ja.
Oké, okay. Interessant.
maar dat zou top zijn als hij al die context de hele tijd mee kan nemen.
Ja, dus ik zie dat zo voor me, zeg maar, dat je... en de AI is dan niet een chatbot. De AI is de intelligentie die alle context meeneemt. En die vormt of een chatbot of een andere leeromgeving op maat. Waardoor jij precies dat krijgt wat jij nodig hebt. En je hun hulplijnen kan inschakelen. Maar waar ook de motivatiecomponent zit. Dus,
dat vind ik een interessante motivatiecomponent. Want ik wilde eigenlijk net het bruggetje gaan maken van hey, hebben we nog docenten nodig of begeleiders of hoe je ze ook wil noemen. Ja. Want we hebben het nog niet over het motivatiecomponent gehad. En dat zit daar wel, het gaat samen denk ik.
Ja, ik denk dat je een bepaalde, als je een leerling in een bepaalde context krijgt, laten we hem concreet maken. Je zit achter je laptop, je hebt een koptelefoontje op, je hoort de chatbot in je oren en je zit binnen die context, hoef jij geen docent meer te hebben. Sterker nog, die AI kan dat veel beter. Die kan beter dingen uitleggen. Die kent heel veel context.
Mm-hmm. Want de leerlingen op onze school die gaan niet naar Instagram of TikTok of zo op hun laptop.
Nou, volgens mij kan je dat vrij makkelijk zeg maar regisseren. Dat niet kan of dat wel mogelijk is.
Okay.
Dus ik denk dat dat niet zo het probleem is. Maar ik denk wel dat je ze niet altijd binnen die context krijgt. Ik heb ook niet altijd zin om mijn laptop open te doen en te gaan werken. Er is nog heel veel, hopelijk ook buiten die laptop, of als het een laptop is, maar die interface met AI.
Ja.
Waar je denk ik juist docenten nodig hebt. Die je ook zeggen, misschien moet je nu die laptop wel even openmaken, Pietje. Want het is 9 uur en we werken hier gewoon.
Ja.
Tussen 9 en 10, zo, ik zeg maar wat.
Mm-hmm.
Of nee, volgens mij gaan we een beweegmomentje organiseren. De gymzaal is vrij. We gaan even een uurtje sporten. Want, puntje, puntje. Of zullen we eens kijken in de stad, want er is een expositie met Franse kunst. En je hoeft taal niet te kennen, maar je leert daar wel een stukje cultuur mee. Zullen we daar eens heen gaan? En dat is leuk voor jullie projecten die jullie gaan aanpakken volgende week. Enzovoort, ja. Zeg maar. Dus ja. Nee, ik denk zeker dat die menselijke component nodig is.
Mm-hmm.
Maar als je docent bent die denkt, ik vind het zo leuk om mensen te begeleiden bij de inhoudelijke stof. Ja, dan ga je bij onze sollicitatieprocedure niet doorkomen, zou mijn voorspelling zijn.
Ja, dat denk ik dus ook. Want inhoudelijk kan die AI nog veel beter die leerling begeleiden, omdat hij nog veel meer datapunten heeft. En heeft misschien al meer inhoudelijke achtergrond. Maar qua motivatie en dus het menselijk contact en dergelijke, en de inspiratie die van mensen uit kan komen, ja, daar heb je toch echt mensen voor nodig. En ja, dan een docent is dan niet meer het juiste woord, denk ik.
Nee, ik zou heel ver weg willen blijven van een school waar je binnenkomt, waar een soort van semi-robots jou zo efficiënt mogelijk basiskennis bijdoen, zodat jij een voldoende haalt voor je eindexamen.
Maar een deel van ons ding is daar wel op gericht, toch?
Juist.
Dan een deel.
Nou, maar dat is een goede nuancering. Ja. Dus de hele school is niet zo.
Nee.
Maar jij weet wel, ik moet ook bepaalde basiskennis opdoen, ik moet bepaalde basisvaardigheden opdoen. En een deel daarvan is gewoon veel beter te bereiken met behulp van dat hele rijk ingerichte AI-systeem, met al die context, maar ook de mogelijkheid,
ja,
met voice, met vibe-coden, gevibe-coden, leeromgeving enzovoorts. Dat zou ik zeggen. Daarnaast hebben wij hopelijk ook in de school een rijke leeromgeving met mens-mens. Sterker nog, ik zou willen dat de koptelefoon ernaar afgaat,
mm-hmm,
en dat de human skills, waar wij het net over hadden, wat is regie pakken, wat is ondernemen, ja, dat leer je natuurlijk ook af en toe met AI. Ik neem aan dat als ze een project doen, dat ze dan ook AI gaan gebruiken om dat project op te zetten, om een draaiboekje te maken, om weet ik veel wat. Maar dat ze ook vooral leren hoe ze met mensen moeten omgaan. En dat verhaal, zeg maar.
Ja.
En mij lijkt dat je daar veel meer tijd voor hebt.
Mm-hmm.
Ik moest vanochtend denken, toen ik hier een beetje over zat te brainstormen, Tom, over het Agora-onderwijs. Ik noem het nog een keer. Toch conceptueel gezien eigenlijk een voorbeeld volgens mij voor bijna alle docenten. Want als je het verhaal hoort, denk je, ja, hoe vet is het als leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn en op basis van motivatie iets willen, zich handelingsverlegen voelen en dan denken, shit, ik moet wel Frans leren, want ik kan, of ik moet wel wiskunde, want ik durf ook wel te beweren, in ieder geval in de scholen die ik heb bezocht en de kennis die ik heb, dat niet altijd zo uitpakt. In de zin dat de basisvaardigheden soms toch wel een beetje achterweven blijven. Dat zal een beetje afhangen van hoe de school is ingericht. Als je dat gedeelte kan vangen door een veel rijkere, geoptimaliseerde AI-omgeving, dan heb je een soort Agora-projectonderwijs over. Wat mij betreft met onze nieuwe leerdoelen erbij.
Ja.
Regie nemen, ondernemen enzovoorts. Met AI inzet. Dus dat zeg maar, een docent moet wel heel AI-vaardig zijn bij ons. Of bereid zijn het te willen leren. De vacature komt morgen in de krant. Maar die moet natuurlijk wel dat omarmen.
Ja, ik vind het een hele mooie vergelijking met dat Agora-onderwijs en hoe dat zich relateert naar ons concept. Ik denk dat het best wel duidelijk maakt wat wij voor ogen hebben. En ja, daar sta ik helemaal achter.
Ja, ja, zo'n beetje zeg maar, want het is echt hard op denken.
Ja.
En misschien, ik realiseer me, misschien zijn we nog helemaal niet vrij genoeg. En dan zitten we nog heel erg te denken aan je moet precies dit of je moet precies dat. Maar we hebben wel al de klassen weggehaald. We hebben wel een klasstructuur of een mentorgroepachtige structuur. Mm-hmm. Denk ik, hou je overeind ook in, zeg maar, voor het projectachtige onderwijs of voor het sociale aspect en de gymles enzovoorts. We hebben gezegd dat we kunnen de tijd en efficiëntie enorm reduceren door een veel rijkere tutorachtige omgeving aan te bieden. En die stof is toch nog best voor een belangrijk deel gelijk aan wat het nu is. Volgens mij hebben we dat gezegd.
Ja.
En we hebben een schoolgebouw nodig dat ingericht is op deze vormen. Dus ja, we hebben een schoolgebouw waarbij een belangrijk deel zit je gewoon in een cubicle. Heb je geen koptelefoon nodig, maar zit je gewoon in een hokje waar een stem is, zeg maar, jij kan praten, waar je enzovoorts. Weet ik niet.
Ja. Ja, ik vind een leuke vraag wat je zegt. Van, misschien denken we nog niet vrij genoeg. Ik vind al wel een grote verandering dat wij zeggen van, hey, in principe krijg je geen klassikale lessen meer. Hm. Je hebt geen docent die dingen uitlegt. Ik vind dat we daar al best wel behoorlijk vrij in denken.
Ja, en dat doet Agora ook voor een belangrijk deel. Hoewel je maar die kennisoverdracht die daar meer maatwerk is, kun je nu helemaal personaliseren en echt optimaliseren. Daar ben ik echt van overtuigd.
Ja, ik ook.
Geldt ook voor mijzelf. Als ik nu een onderwerp, als ik ergens iets niet van weet, vraag ik het mijn vriendje. En het gaat zoveel sneller dan als ik zelf een heel boek moet lezen. Of
Als ik nu iets ga leren, doe ik dat bijna altijd met AI.
Ja.
Het geeft mij precies die gepersonaliseerde scaffold wat ik nodig heb. Vind ik zo fijn. Ja, ik verbaas me dus over. Het is nu 2026. Het was november 2022 dat ChatGPT uitkwam. Dat we dit nog zo ongelooflijk weinig neerzetten of gebruiken.
Ja, als je nou de afgelopen seizoen, als je alle best practices nou eens op een rijtje zet. Zou wel een leuke exercitie overigens.
Mm-hmm.
En dan heb je volgens mij al een lesplan. Maar dan kom ik alweer op de term lessen. Maar dan heb je een soort onderwijscatalogus die je in kan bouwen in ons nieuwe schoolgebouw. Waarmee je enorme rijkheid hebt. Hebben we die geschiedenisgame, moet ik eventjes nu aan denken. Hè? Bijvoorbeeld.
We hebben heel veel verschillende modaliteiten gezien.
Ja.
Dus we hebben we hebben laatst dat spel gehad, wat gewoon echt een game spelding was. Maar we hebben met video's hebben gezien, we hebben chatbots gezien, we hebben vibecode websites gezien op een bepaald vak. We hebben heel veel verschillende modaliteiten, vind ik heel mooi.
Precies. Nou, dat gedeelte heb je allemaal, daar heb je eigenlijk relatief weinig docentbegeleiding van nodig ter plekke. Je hebt denk ik wel docenten nodig die ook, ik denk dat we ook, als je docent bent, dat je gewoon ook een dag in de week aan het ontwikkelen bent met AI. Best practices ontwikkelen of ergens anders jatten of zo. Mm-hmm. Ik denk niet dat AI op dit moment of volgend jaar zover is dat hij dat zelf allemaal fixt, zeg maar. Ik denk creativiteit, inspiratie, ja, dat is een interessant onderwerp. Maar ik denk dat voorlopig mensen, zeg maar, zeker docenten die veel ervaring hebben, echt heel goed zijn in het met AI verzinnen van nieuwe best practices, zeg maar.
Ja.
Dat lijkt misschien wel belangrijk. De leerlingen zijn de eerste 2 uur beginnen met een uurtje gymles, zou ik dan zeggen, ik eventjes als Aluwer. En dan gaan ze 2 uurtjes, maximaal 1,5, 2 uur, gaan ze cognitief in. En in die tijd hoef je als docent daar niet te zijn. Dus kan jij ook aan de slag met het ontwikkelen van je onderwijs enzovoorts.
Ja.
Hoe gaan we toetsen?
De kennis heb je denk ik gewoon normale toetsen, gewoon kennistoetsen. Ik wil weten of ze het ook echt kunnen. Ja, of misschien is je leerplatform met AI wel zo goed ingedeeld dat het gewoon zegt van, hey, nu heeft deze leerling deze kennis bemachtigd. Dus dan heb je eigenlijk ook geen toetsen meer.
Dat zou ik echt 100% zeggen.
Ja, je moet ze dan natuurlijk wel, als je eindexamens hebt, wil je wel soms dat ze het ook, zeg maar, een beetje voelen wat toetsen is. Want anders gaan ze het helemaal verleren om een toets te maken.
Ja, ik hoop dat het eindexamen dan is afgeschaft, eerlijk gezegd.
Ja,
maar als je dat even wegdenkt, zou ik precies dat laatste zeggen. Ik zou niet zeggen, je hebt kennistoetsen.
Geen toetsen meer.
Maar jouw AI, die heeft alle context. Dan weet hij toch ook waar jij staat.
Ja, is ook zo.
En die AI hallucineert veel minder volgend jaar dan wij.
Ja.
En als die zegt, Pietje snapt het, dan snapt Pietje het gewoon.
Ja.
Dan geloven wij gewoon.
Ja, zeker.
Mooi, man.
Geen toetsen meer.
Geen toetsen meer. Gewoon mooie projecten.
Lekker. Maar wel voortgang meten.
Dus ja, maar dat krijg je eigenlijk automatisch dan.
Ja, precies. Ja, maar dat is wel een hele belangrijke, denk ik.
Oeh.
Mooi.
Dit was wel echt redelijk random door elkaar. We hadden wel een mooi scriptje gemaakt.
Ja.
Maar mijn gedachten gingen in ieder geval echt alle kanten op, merk ik.
Hoe realistisch acht je dit?
Nou, ik zou de vraag nog wel iets brutaler durven stellen. Gaan we dit doen? Richten wij een particuliere school op?
Nou, ik niet. Jij wel?
Ja.
Ja? Jij gelooft erin?
Ik wil wel.
Oké.
En dan iets beter doordacht dan wat we net zeiden. Dat was gewoon een leuk gedachte-experiment. Eventjes redelijk on the fly, hoor.
Mm-hmm.
Vanochtend kwam dit idee bij mij op. Hè. We zitten nu 1:15, dus we hebben hier niet veel tijd voor gehad. Maar er borrelen nog veel meer ideeën bij mij op.
Ja.
En ik kreeg enorme energie van de gedachte om eens een keer een best practice school te hebben.
Ja, lijkt me zo fijn als er gewoon echt een voorloper is die zegt van, hey, wij doen het op deze manier. Kijk eens even wat er mogelijk is.
Juist. Dat lijkt me heel dus fijn. Als je nou denkt, als je luistert, ik wil dat graag met jou doen. Dat is een serieuze oproep. Of je denkt, ik ken investeerders of ik weet hoe dat gaat. Of ik heb niet de tijd om 24 uur per dag hier aan te besteden. Maar ik zou dolgraag zeg maar sessies hebben met mensen die dit echt willen doen. Lijkt me heel gaaf.
Mooi.
Een AI voor docentenschool, voor leerlingen. Heel vet.
Mijn zoon is 4 maanden. Laat zeggen, over 12 jaar gaat hij naar de middelbare school.
Ja.
In hoeverre gaat hij dan naar zoiets wat we net hebben omschreven? Dus dan is het 2038. Dat is echt nog heel ver hier vandaan.
Oh, dan is echt alles anders.
Dan is alles anders.
Zover durf ik gewoon niet vooruit te kijken.
Maar is dan ook zelfs een middelbare school anders?
Nou, ik...
Want alles is anders, maar het onderwijs gaat wel heel traag, hè?
Ja, nee, dat is zeker zo. Ik denk dat er een gedachte zit achter basisonderwijs, middelbaar onderwijs, vervolgonderwijs. Maar dit inkaderen in precies vakken en alles moet je op hetzelfde niveau doen en hetzelfde... Dat gaat toch hopelijk een keer echt weg.
Ik kan mij niet voorstellen, als ik kijk naar mijn eigen zoon over 12 jaar of zo, dat hij daar klassikale lessen gaat krijgen. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Ik heb toch gewoon een AI-account voor hem, waarbij hij gewoon al die kennis opdoet. Dit is echt totale bullshit. Ik kan het me niet voorstellen.
En jij zegt nu over 12 jaar, Tom.
Ja.
Maar 4 jaar geleden was ChatGPT 3.5 uit en nu zitten we op 5.6. Denk eens even rustig na over het verschil in niveau en trek dat nog eens door.
Ja, als je dat doortrekt, dan zitten we op een andere planeet. Zo hard kan het niet blijven gaan.
Nou, ik hoorde Michiel Bakker zeggen...
We zitten straks op een
99% zekerheid dat dit gewoon zo doorgaat. Hij werkt bij Google DeepMind, dus hij weet wel waar hij het over heeft. Hij zegt, er zijn mensen die denken dat dat niet zo is. Het gaat gewoon maar echt
het verschil
door.
Wat je in de afgelopen 4 jaar hebt gezien, dat is te bizar voor woorden.
En ja, hij zegt, dat gaat 100% door. Sterker nog, dat versnelt nog.
Ja, dan heb je geen onderwijs meer nodig of zo, als je dit doortrekt.
Weet ik niet. We gaan hem eventjes terugtrekken naar de realiteit, Tom. want dit was
maar wat ik al even heel duidelijk wil maken is... dit is een gedachte-experiment, maar niet een hele vreemde, voor de duidelijkheid. Ik kan me niet voorstellen dat over dik 10 jaar... dat heel veel van wat we vandaag hebben gezegd geen realiteit is.
Nee, ik zou zeggen, het gedachte-experiment is sowieso... even los van precies onze keuzes, want dat is soms totaal ongenuanceerd en ongefundeerd, geloof ik meteen.
Is ook zo.
Maar de denkrichting is denk ik aardig.
Ja.
Ik denk dat het helemaal geen 10 jaar duurt voordat dit soort scholen er zijn. En misschien nogmaals, is er volgend jaar wel een initiatief.
Ja,
dat lijkt me heel gaaf. Hey, maar eventjes down to earth.
Ja, even landen.
Oef. Het is 29 juni als wij dit opnemen.
Ja.
Komt volgende week uit. Hè. We zitten een week voor de laatste uitzending van dit seizoen.
Mm-hmm.
We hebben teruggekeken, we hebben vooruitgekeken, maar dan verder weg. Wat komt er echt op ons af volgend jaar? Al wat kunnen we concreet op zijn? Want we hebben AI voor Docenten opgericht. Dat platform, ik ben daar nog steeds trotser op in het worden. Dat versnelt nog bijna.
Je bent trotser en je wordt maar trotser.
En weet je waarom? Ten eerste omdat we impact maken. Dat is gaaf. Het is natuurlijk leuk als je een mailtje krijgt met... oh, dus ik heb dit gedaan, jullie zijn inspiratie. Maar dat is allemaal ook een beetje egoklopperij. Maar waar ik echt trots op ben... is dat wij in dat platform zo langzaam maar zeker... een bodem aan het leggen zijn om verantwoord AI te integreren. Met alle tools er maar bij. Dus we hebben een raamwerk AI-geletterdheid. We hebben een schoolscan. We hebben een zelfscan die we as we speak aan het uitbreiden zijn. Dus dat hopelijk staat in de nieuwsbrief. En anders volgende week in de nieuwsbrief. We hebben een AI-geletterdheid framework, het kiesframework. Kortom, we hebben voor leerlingen, studenten en voor docenten een enorme bodem... Niet alleen maar tooltjes, leuk, kijk eens de website, dan kun je een chatbot gebruiken, maar ook een onderliggende bodem van waaruit wij kunnen opereren. En dat hangt steeds meer met elkaar samen. Hey, ik vind dat super gaaf.
Ja.
Daar ben ik trots op.
Inderdaad, ja. En we gaan natuurlijk volgend jaar weer een hele loop doen. Onze webinarseries gaan weer lopen vanaf september. Zowel de basis als voor de gevorderden. We hebben congres in november. Ben ik heel benieuwd naar. We gaan weer allerlei workshops, keynotes, congressen, meerdaagse organiseren. Lijkt me ook heel mooi. Waar ik vooral me weer voor wil inzetten is die impact. Dus ik wil gewoon dat dit nog AI in het onderwijs en zeker in de praktijk, dat elke docent die voelt daar nu wel iets bij. Maar volgens mij kunnen we hier nog zoveel meer mee. Dat is denk ik ook wat we vandaag hebben besproken. Ja, en dat op een goede, verantwoorde manier in de praktijk inzetten, zodat we beter onderwijs krijgen. Ja. Daar word ik heel blij van. Volgens mij, als je ziet wat voor best practices ook weer hebben gezien dit jaar. Ja, dat is echt super gaaf.
Ja, eens. En ik zou zeggen, de best practices zijn eigenlijk zouden de voorbode moeten zijn. Maar dat moet toch meer breed geïntegreerd verhaal worden.
Ja.
Daar zou ik me graag voor inzetten.
Ja, precies. Dat is een mooie stap voor volgend jaar. Ja, zeg maar. Dat je niet alleen maar één best practice hebt, maar dat het in het curriculum zit. Of dat meerdere mensen op een school zoiets kunnen.
Nou, je zei net meerdaagse. Ik ga nog een 3-daagse doen rondom AI Ready toetsen.
Leuk.
Met 1 groep docenten. En dat betekent dus niet 1 toets op orde brengen, maar echt systematisch zeg maar naar je onderwijs kijken. Dat heb je ook gewoon nodig, die tijd. En daar zou ik graag meer heen willen. Daar heb ik echt zin in. Dus mooi. Deze zomer, een beetje vibe code.
Ja, ik ben heel druk bezig met het website Vibecode voor docenten opzetten. Yeah. Dus dat is een e-learning, die is al best wel een gedeelte klaar. Komt een basiscursus in, een gevorderde cursus in en een expert cursus in. Allemaal gratis overigens. En ja, dat gaat in de komende weken ergens. Ik hoop net nog voor de zomervakantie de basiscursus en in de zomervakantie de andere twee komen erbij. Ik wil graag mensen inspireren dat iedereen kan Vibecoden. Als je maar kennis hebt van het onderwijs.
Ja, gaaf. En dan heb je dus weer een component, zeg maar, van het kunnen inrichten van je onderwijs.
Precies.
Dus met onze raamwerken enzovoort samen. Zijn we iets heel moois aan het bouwen? Van een schouderklopperij dit. maar mag je best wel een keer zeggen aan het eind van het jaar, toch? Ik heb in ieder geval keihard gewerkt.
Zeker. We mogen heel trots zijn op wat we doen, denk ik.
En we gaan gewoon door. En als je nou denkt, want we hebben ook wel eens workshops waar wij gewoon niet bij kunnen zijn of waar je meer mensen voor nodig hebt. Als je denkt, hey, lijkt me hartstikke leuk om ook met de AI voor docenten een keer een workshop te geven. Laat even weten,
ja.
Want soms hebben we mensen nodig. Dan kan ons team een beetje groeien.
Ja, precies. Stuur ons even een berichtje. Heb je nog een eindwoord voor de luisteraars om naar de zomervakantie?
Nou, ik zou zeggen, geniet ook gewoon lekker van je zomervakantie. Gebruik AI vooral om je reis te plannen. Maar tegen augustus, september zou ik zeggen, gaat die knop weer aan. En dan is het niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij